Elfstrik Omroep brengt de geschiedenis dichtbij. Historische gebeurtenissen en verhalen uit Hof van Twente. Deze maand het zoeklicht op Delden. In samenwerking met Heemkundevereniging Ambt en Stad Delden.
Running through my life like a river, like a song. The train keeps pushing me. Right back to the place where I belong. Back along the tracks fly a million years right across my path. The train moves on, ringing in my ears. Come on, Bo. Come on, Bo. Train, oh train, take me back again. I remember. Train, oh train, the journey ends and starts again. Up all night trying to get this down. Now I'm hallucinating, staring at the wall. Look what I'm creating. Look at the clock, I'm 12 hours old. So many more remain. Way up ahead, I know I see a train. Get on, Bo. Get on, Bo. Train, oh train, all those memories over again. I remember, take me back, train, oh train, you know the journey ends and starts again. Morning train, just to see the wheels turning round, blowing up steam. You see what I mean? You see what I mean? Train, oh train, take me back.
We gaan weer beginnen aan een volgende aflevering van Geschiedenis Dichtbij. En dat doen we vandaag weer met de collega's, mag ik wel zeggen, uit Delden. Stad en Ambt heet de organisatie. En aanwezig in de studio de heren Fred Hommersom en Bas Boer. En ja, we gaan spoorslags beginnen met het spoor. Want het gaat vandaag over de spoorlijn. en de dingen daarop en daaraan, wat daarover te vertellen valt. Fred, eerst even over jouzelf. Ik heb in het voorgesprek begrepen, jij bent een spoorweghobbyist.
Klopt? Ja. Vanaf mijn jeugd heb ik de spoorlijn mooi gevonden. En het eerste wapenfeit was het fotograferen van locomotieven in het station Zaltbommel met de boxcamera van mijn vader.
Daar kom je dus vandaan, begrijp ik.
Ja.
En later in Delden. Maar die hobby is nooit overgegaan.
Nee, dat is iets waar je je leven lang mee besmet blijft.
Dus als jongen al was je gefascineerd door het spoor?
Ja, het is natuurlijk techniek. En techniek is mijn tweede hobby. Ik heb zelf veel in elektronica en elektriciteit gedaan. En je ziet bij de spoorwegen ook van hoe dat alles mooi geleid wordt. Hoe dat allemaal keurig netjes in elkaar grijpt. En dan zul je zeggen van stoom, hoort dat er ook bij? Jazeker, stoom hoort er ook bij. Dat is de voorloper.
Ja, daar is het wel mee begonnen, dat klopt. Ja, nog niet eens helemaal waar, want in allerlei kolenmijnen en zo gebruikten ze nog paardentractie, hè, voor de wagons op het spoor.
Ja.
Voordat de stoommachine werd gebruikt. Ja.
Ja.
Maar nou gaan we wel heel ver terug. We hebben hier in de Hof van Twente te maken met één spoorlijn. En vroeger trouwens met twee, maar nu met één. En dat is die beroemde, ja, het ding heeft een naam, hè Fred?
Ja, dat is Staatslijn D. En Staatslijn D is een van de staatsspoorwegen die door koning Willem III verordoneerd is om in Nederland aan te leggen. Om te zorgen dat er meer industrialisatie zou komen. En de Staatslijn D loopt van Zutphen naar Glanenbrug. En het was de bedoeling dat dat een stukje van de doorgaande lijn van Den Haag naar Berlijn en Sint-Petersburg zou worden.
Zo, daar zijn we dus eigenlijk aan ontsnapt. Hier in de Hof van Twente bedoel ik.
Ja, tot op zekere hoogte wel natuurlijk. Want later zijn de particuliere maatschappijen zijn ook wat actief geworden. De Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. En die van Deventer naar Almelo gegaan is. En dan van Almelo naar Salzbergen is ook een spoorlijn gekomen. En dat is langzamerhand is dat de hoofdspoorlijn geworden.
Ja, ja. Als we nu naar Berlijn willen, dan gaan we in Hengelo opstappen. En dan stappen we in Berlijn weer uit. Maar dan gaan we via Almelo en Oldenzaal.
Natuurlijk. Via Oldenzaal, ja. Ja. Overigens is wel nog steeds te merken aan die, of te zien aan die lijn, dat het ooit een hele grote spoorlijn zou worden. Want hij is overal is de grond aangekocht om een dubbelspoor te maken. En dat is nog steeds te zien op plekken waar er maar een enkel spoortje ligt. En dan zie je aan de linker of aan de rechterkant zie je een flinke berm liggen. Maar ook aan de viaducten die over de spoorlijn liggen, die zijn nog steeds zo groot dat er een dubbelspoorlijn onderdoor kan.
En dat is toen bij de aanleg al zo geregeld.
Ja.
En dat is nooit veranderd eigenlijk.
Nee.
Is die eigendom nog steeds bij ProRail? Is dat
ProRail, ja. Is de eigenaar van de grond.
Ja. Dus men zou, nou laten we die discussie maar niet beginnen, maar dat is ook een discussie op zichzelf natuurlijk, dat alsnog kunnen doen.
Dat zou men zeker kunnen doen. En de eerste stap in de goede richting is natuurlijk dat de lijn over een paar jaar geëlektrificeerd wordt.
Ja.
Daar zullen we ook heel blij mee zijn, denk ik. En aan de andere kant van dat het geen goederenspoorlijn wordt.
Nee, want dat is wel een beetje de omstreden discussie. Als dat geëlektrificeerd wordt, laten we nog heel even op doorgaan, dan krijg je die portalen, hè, waar die kabels aanhangen. Worden die dan ook op die breedte gemaakt, denk je?
Nee, die worden gewoon op enkel spoor worden die gemaakt. Er staan dus enkele portalen.
Enkele portalen, zo heet dat. Nou, we hebben de spoorlijn, we hebben stations langs die spoorlijn. In de Hof van Twente liggen er twee, eigenlijk drie, hè. Het voormalige station Markelo is er ook nog.
Ja, en die stations omdat de staatsporen wegen, dat was een vrij groot bedrijf en die hebben dus alles geprobeerd om heel efficiënt te doen. Dus die hadden standaard ontwerpen voor spoorwegstations. En zoals het station in Hengelo, dat was een staatsspoor 1. Dat was het model 1. In Delden hebben we nummertje 3. In Goor hebben we ook nummertje 3, maar Markelo is bijvoorbeeld een nummertje 4. Dat was de laagste klasse van het station.
Maar er is nog een halte geweest, een station, niet een halte geloof ik, in Wiene.
Ja, in 1908 is bij Wiene een halte geopend. Dat was eigenlijk niet meer dan een perronnetje, vlakbij wachterswoning 27. En een halte, dat was een speciale plek, want als je daar mee wilde, dan diende je gewoon op het station te gaan, op het perron te gaan staan en je hand op te steken en dan stopte de trein. En omgekeerd, als je in Wiene eruit wilde, dan moest je dat aan de conducteur vertellen, zodat de conducteur aan de machinist kon doorgeven dat hij in Wiene moest stoppen. En anders gebeurde dat niet.
Het zal ook niet zo heel vaak gebeurd zijn, want in die tijd wonen er ook al niet zo heel veel mensen daar.
Nee. Maar daar heb ik verder geen gegevens over, hoeveel mensen dat het zijn. Het is overigens wel zo dat die halte geen lang leven beschoren was. Want toen de zijtak Almelo gegraven is, toen moest daar een spoordijk neergelegd worden. En toen is de halte ook opgeheven.
Oké, en dat was in de jaren 30?
Ja, 1936, 37.
En toen was het met Wiene over. Ja, Wiene niet, maar de halte wel.
De halte was over, ja. Ja. De wachterswoning staat er overigens nog.
Ja, en die heb je trouwens nog wel meer, hè, langs het spoor. Als je goed oplet, dan zie je ze regelmatig.
Ja.
Ja. Die hebben ook een beetje allemaal een standaard uiterlijk. Hè?
Dat, ja, klopt.
Eén architect en heel veel spoorhuisjes.
Ja, waarschijnlijk.
Ja, dat is efficiënt. Van Berlijn naar Petersburg, dat zal niet gaan gebeuren. Hoe het verder zal gaan, dat weten we nog niet. Maar om ons daarop voor te bereiden, gaan we nu eerst even een muziekje doen.
Look at me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Been a hard day, yes it has. Been a hard day, yes it has. Been a hard day, yes it has. I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm a train on a line, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me for the very last time, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. It's been a life that's long and hard, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. I'm going down to the baker's yard, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. I'm a train, I'm a chicken train. I'm a train.
We waren bij de aanleg van het Twentekanaal in de jaren 30. Toen moest er van alles gebeuren. We hebben het net al over Wiener gehad. Maar er moest ook een sluis komen bij Wiener.
Ja, en daar hebben de spoorwegen ook een rol bij gespeeld. Want er moest allerlei materiaal aangevoerd worden voor die sluis. En dat, de A1 was er toen nog niet. Dus dat ging niet. En dat was toen met spoorwegen. En er heeft dus bij de sluis heeft een enorme keerlus gelegen met rangeersporen. Als je van de sluis nu in de noordelijke richting kijkt, dan ligt daar een weiland en een kippenfarm. Die kippenfarm was er op dat moment nog niet. En in dat weiland, daar lag dus die keerlus. Die sloot aan. Je kon daar vanaf Zutphen kon je daar oprijden. En hij heeft er een aantal jaren heeft hij er gelegen tijdens de bouw van die sluis. En het leuke is dat als je nu naar een luchtfoto kijkt van dit gebied, dan kun je in het gras kun je nog steeds de lus zien liggen.
Dat is met luchtfoto's altijd zo, hè? Daar zie je heel veel dingen die je op de begane grond niet ziet.
Ja.
Maar er moest natuurlijk inderdaad heel veel materiaal voor die sluizenbouw daar naartoe, naar die plek toe. En dat werd dus uitgeladen daar bij de sluis.
Ja.
En dan maakte die trein die bocht over die keerlus en keerde terug naar Zutphen.
Ja.
Zo moet ik me dat voorstellen.
Ja, klopt.
En dat heeft een paar jaar geduurd.
Ja. Ja.
Goed, de sluis. We hebben nog een aantal andere bijzondere dingen te melden over zeker die omgeving daar, maar daar komen we straks nog op. We maken eerst nog even een uitstapje naar het eind van de Eerste Wereldoorlog. De spoorlijn lag er toen al lang, al vanaf 1865 of zo. Maar in 1918, begin 1919, precies weet ik het niet, is er een hele fabriek over de grens gekomen, daar bij Glanenbrug.
Ja, is het Duitse Rijk dat voorzag dat het geen oorlogsmaterieel meer mocht maken. En een van de dingen die er toen gebeurd is dat de complete radarfabriek van Siemens, dat die in de treinen geladen is. En die zijn in een aantal nachten zijn die over de grens gekomen bij Glanenbrug. En die zijn uiteindelijk in Hengelo terechtgekomen. En daar is het de fabriek van Hollandse signaalapparaten geworden. En het interessante is eigenlijk dat gedurende de tijd van de Eerste tot en met de Tweede Wereldoorlog, dat de leiding van die fabriek ook de Duitse leiding was, die dat in Duitsland ook gedaan had.
Ja, ja.
En dat waren natuurlijk uitermate goede ingenieurs die wisten van hoe dat radar werkte.
Dat was toen nog een hele jonge techniek, hè?
Ja.
Radar.
Ja. Ja.
En het is later toch een heel belangrijk en groot, ja, dat is nog wel, bedrijf geworden hier in de regio.
Ja. En zowel hoog mechanisch als elektronisch, alle twee.
Alle twee. Nu zijn we al in Hengelo aangeland en we gaan toch even terug naar ons eigen Hof van Twente gebied. De oorlogsjaren, die zijn ook niet onopgemerkt voorbij gegaan aan het spoor. Er was veel geweld boven het spoor.
Ja, het was natuurlijk gebruikelijk dat alles wat met vervoer te maken had, dat het iets met het leger te maken had of met andere zaken. En het beschieten van treinen was toen schering en inslag. En om te zorgen dat de stoker en de machinist enigszins beschermd waren, werd er op de tenders van de stoomlocomotieven, want toen hadden we stoomlocomotieven.
Ja.
En een tender, daar worden de steenkool en het water in opgeslagen. En
een soort aanhangwagen van de
locomotief. Ja, aanhangwagen van de stoomlocomotief. Ja. De achterkant die is vrij vlak, want daar zit de watertank onder. En daar werd dan een betonnen bunkertje opgezet. Een klein bunkertje, want veel plaats was er niet. En het was ook een niet zo erg ruim, dus de stoker en de machinist moesten niet al te dik zijn, maar die konden daar inkruipen als er een luchtaanval was. Overigens was het af en toe dermate moeilijk en was het zo slecht toegankelijk dat het bij een meer veel luchtaanvallen wel voorkwam dat de stoker en de machinist de locomotief op de rem zetten en er tijdens de rit al afsprongen om te zorgen dat ze zo ver mogelijk weg waren en niet in dat bunkertje kruipen.
Dat was nog gevaarlijker dan eraf springen dus.
Ja. Waarschijnlijk.
Ja. Ik heb daar nooit een afbeelding van gezien. Die heb jij wel, Fred. Je hebt me straks er eentje laten zien. Maar het is inderdaad heel klein. Ik kan me voorstellen dat ze zich heel erg opgesloten gevoeld hebben.
Ja, dat, er zijn nog een aantal van die bunkertjes bewaard gebleven. Er staat één van die bunkers staat in het Spoorwegmuseum. En daar kun je er dus gewoon in kruipen. Dan kun je voelen hoe nauw dat het is. En er staat er ook eentje bij het station Weijen. Die heeft hetzelfde meegemaakt als wat er in Delden gebeurd is.
Ja, want in Delden is er ook iets interessants gebeurd.
Ja, in Delden was in september 1944 was er een trein met verlofgangers, Duitse verlofgangers, op weg naar huis om verlof te vieren. En toen ze in Gronau waren, toen kwam daar het bericht van jullie krijgen geen verlof, jullie moeten terug naar het front. Want het is veel. De Engelsen en de Amerikanen trekken te snel op. Dus de locomotief werd omgedraaid en de trein die reed de andere kant op. Nu wil het geval dat op diezelfde dag dat er een knokploeg uit Enschede en Almelo en ook uit Wienen, daar hebben ook mensen van meegedaan. Dat die van plan waren om een bruggetje op te blazen tussen de spoorbrug over het Twentekanaal en het station Delden.
Ongeveer halverwege.
In de buurt van die sluis waar die skeerlus gelegen heeft. Ja. Daar lag toen ook een klein beekje en dat bruggetje dat wilden ze opblazen.
Om die lijn stil te leggen.
Zeg. Om de lijn stil te leggen.
Ja. Is dat gelukt trouwens?
In eerste instantie niet, want ze waren daar keurig op de fietsen naartoe gegaan. Maar het was zo druk met vliegtuigen die allerlei aanvallen uitvoerden dat ze weer omgedraaid zijn. En een paar uur later hebben ze dat nog een keer gedaan. En toen hebben ze het bruggetje wel degelijk opgeblazen. En toen kwam er even later kwam die stoomlocomotief uit de richting Hengelo, richting Zutphen. Om die verlofgangers weer naar het front te brengen. En die stortte dus in dat opgeblazen bruggetje. Dat was heel slecht voor de stoker en de machinist. Die zijn erbij overleden. Mm-hmm. De locomotief die rolde natuurlijk in de spoorsloot. En op de tender van die locomotief stond het machinistenbunkertje. En het machinistenbunkertje is toen ook in de sloot gerold.
En daar redelijk onbeschadigd terechtgekomen.
Ja, dat ding was niet kapot te krijgen.
Ja, daar is heel veel gemaakt natuurlijk.
Ja. Ja.
Nou is dat voor jullie, Bas Boer van Stad en Amt, wel een interessant object, hè?
Ja, zeker. Ik moet wel even zeggen dat het Amt en Stad is. Want de vereniging Heemkunde Amt Delden, daar is de historische club van de stad bijgekomen. En toen is het Amt en Stad geworden. We hebben Amt voorop laten staan.
We zijn nu ook in Amt.
Ja, daarom.
Met het verhaal. Dat houden we erin. Maar voor jullie is dat belangrijk.
Ja, het is heel interessant wanneer dat bunkertje opgegraven zou worden. En naar Delden vervoerd zou worden. En daar misschien bij het station neergezet zou kunnen worden.
Ja.
En we hebben daar al wel gesprekken eens met de gemeente over gehad. En Fred heeft al heel veel contacten gehad met ProRail en andere instanties, ook met de gemeente. Maar door de corona is er een beetje bij blijven liggen. Maar we zouden toch weer naar voren willen halen.
Mm-hmm. En wat is het probleem eigenlijk? Je pakt dat ding op, zeg ik even heel simpel. Hè? Je haalt het weg daar bij het spoor vandaan en je brengt het naar Delden.
Ja, het probleem is natuurlijk dat je het uit de grond moet halen. Dat kan alleen maar als het spoorverkeer stil ligt op dat moment. En dan kan er misschien een vrachtauto met een kraan komen. Als dat niet kan, zal het een treinwagen met een kraan moeten zijn. Dan zal die naar Delden vervoerd moeten worden. Er zit geld aan vast. Er zal een fundament geplaatst moeten worden. En er zal toestemming gegeven moeten worden door ProRail of door de gemeente om hem dan bij het station op een aardig stukje te plaatsen. Wij zien wel een kans, althans een aardige plek daar. Maar ja, het moet gebeuren en het kost geld.
Dat laatste is meestal het probleem.
Ja.
Als het op de grond van ProRail komt, denk ik dan hardop, dan staat de gemeente daar redelijk buiten.
Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat een gemeente toch ook een toestemming moet geven. Het gaat tenslotte ook om het beeld wat men heeft van zo'n gebied.
Ja. Goed, het kostenplaatje is dus de grootste, het grootste obstakel en waarschijnlijk.
Ja,
en de medewerking van anderen.
Ja, misschien ook het stilleggen van spoorverkeer. Het zou dus mooi kunnen als er toch ergens aan het spoor gewerkt wordt. En het spoor een dagje of een paar dagen stil ligt.
Hebben jullie al de eerste contacten op dit terrein gelegd?
Ja, dat heeft Fred gedaan. Dus misschien kan ik Fred daar het woord voor geven.
Vertel.
Nou ja, de ProRail die doet dat natuurlijk niet zelf. En ProRail die heeft het ondertussen wel opgenomen in de database van archeologische monumenten. Zodat het niet per ongeluk als puin afgevoerd gaat worden. Ja, want regelmatig wordt er natuurlijk aan het spoor gewerkt. En dan neem ik aan dat ze het ding toch zien liggen. Sterker nog, als je vanuit Delden naar Goor rijdt of omgekeerd. En je kijkt in zuidelijke richting, dan zie je het ding in de sloot liggen. Als je netjes oplet.
Ik heb daar honderden keren gereden en ik heb het nog nooit gezien.
Nou, dan.
Ik zal de volgende keer ga ik opletten.
Dat moet in de winter, denk ik, hè, wanneer er weinig groei is omheen.
Ja, wanneer het riet dus een beetje weg is, dan zie je hem wel liggen. Okay. En ja, je moet hem natuurlijk weten te liggen, want de trein die gaat daar 90 kilometer.
Gaat die langs, ja.
Ja.
Zijn er eigenlijk nog meer voorbeelden van binnen het gebied van de Hof van Twente van dit soort treinaanslagen of beschietingen vanuit de lucht? Ik heb wel eens, ik weet dat de geallieerden vooral in de laatste maanden schoten op alles wat bewoog. Hè?
Ja, maar daar heb ik nee.
Geen andere voorbeelden?
Geen andere voorbeelden, maar het is ongetwijfeld gebeurd.
Je had natuurlijk ook de spoorwegstaking, dus de reden wel minder treinen, maar ook de Duitse oorlogsvervoer ging natuurlijk door. Ja.
En ze gingen er misschien ook wel van uit dat alles wat er toen nog reed was, dat militair vervoer was.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Het station Hengelo is bijvoorbeeld toen ook helemaal plat gebombardeerd. Ja. En vooral ook die mooie stationskap, daar was alleen nog maar een geraamte van over.
Ja, het is helemaal gerestaureerd. Hè?
Ja.
Ja, hij staat er gelukkig nog.
Ja.
En hij is van 1905, dus al aardig oud.
Zo zie je maar, het spoor. We zijn natuurlijk nieuwsgierig naar de toekomst, maar het verleden is ook altijd heel interessant. En zeker als het over spoorlijnen gaat. Heren, bedankt voor de bijdrage aan dit programma en voor de uitleg over onze spoorlijn, mogen we wel zeggen. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.